Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangspsalm is psalm 88, daarvan het eerste vers. Psalm 88, vers 1. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten tot u in mijn jammerstaat. Psalm 88, vers 1. Tot ons komt, gemeente, ook vanmorgen de heilige wet van de Heere onze God. Wij luisteren met eerbied naar Gods heilige wet en zingen daarna uit dezezelfde psalm 88 het achtste vers. Psalm 88, vers 8, na de lezing en de beluistering van de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit het boek van de profeet Ezechiël, daarvan hoofdstuk 4. De schriftlezing van morgen is Ezechiël 4.
En gij, mensenkind, neem u een tichelsteen en leg dien voor uw aangezicht en bewerp daarop de stad Jeruzalem. En maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterkten en werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Verder neem gij u een ijzeren pan en stelt het tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad en richt uw aangezicht tegen haar dat zij in de belegering komen. En gij zult ze belegeren. Dit zij de huizen Israëls een teken. Lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal der dagen dat gij daarop zult liggen, en zult gij hun ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid, naar het getal der dagen, 390 dagen dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult. Als gij nu deze volleinde zult, ligt ten andere malen neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen, 40 dagen. Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. Daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem, en uw arm zal ontbloot zijn, en gij zult tegen haar profeteren. En zie, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde, totdat gij de dagen uw belegering voleind hebt. En neem gij voor u tarwe en gerst en bonen en linzen en heersen en spelt en doe die in één vat en maak die tot een brood naar het getal der dagen die gij op uw zijde nederliggen zult. 390 dagen zult gij dat eten. Uw spijze nu die gij eten zult zal in gewicht zijn 20 sikkelen desdaags. Van tijd tot tijd zult gij die eten. Gij zult ook water naar een zekere maat drinken, het zesde deel van een hin, en van tijd tot tijd zult gij het drinken. En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek van mensen afgang bakken voor hun ogen. En de Heere zeide, alzo zullen de kinderen Israëls hun brood onrein eten onder de heidenen, waarheen ik hen verdrijven zal. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen dood aas, nog dat verscheurd is gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. En hij zeide tot mij, zie, ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Daarna zeide hij tot mij, gij mensenkind, zie, ik breek de staf des broods in Jeruzalem, en zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten, en het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken, opdat zij des broods en des waters gebrek hebben, en de een met de ander verbaasd worden, en in hun ongerechtigheid uitteren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Wij danken de Heere voor het feit dat vanmorgen met ons weer in de kerk is onze zuster Herold het Hart na vele weken en maanden. Laat ons nu samen de Heere danken en hem bidden. U, o Heere, die te danken en te dienen waard bent. U bent het die ons vanmorgen samenbrengt in uw huis. Op deze nieuwe zondag die is aangebroken. Hierheen bracht u ons. En anderen zijn met ons verbonden om via de kerktelefoon mee te luisteren met deze dienst. En zo, Heere, zo is opnieuw de rustdag aan u gewijd, tot uw naam geheiligd. En in uw naam zijn we deze dienst ook al begonnen. Met het gebed en de belijdenis dat onze hulp en onze verwachting is van u, o Heere, die de hemel en de aarde hebt geschapen en die niet zult laten varen wat uw hand begonnen is. Laat het ons een wonder zijn. We kunnen zo, Heere, en dat belijden we u vanmorgen, laten we daar maar mee beginnen. We kunnen zo de ene na de andere dag voortgaan en zo gemakshalve alle dingen ontvangen. De dagen van de week waarin we aan het werk moeten, waarin we op school zitten, waarin we andere dingen doen of misschien niet doen, omdat het niet meer kan. Maar zo rijgen de dagen zich aan één. En zo is de kans heel groot, Heere, en de verleiding heel wezenlijk, dat we het heel gewoon vinden. En nu, op de wisseling van de week, daar vandaag de zondag is, ontvangen we ook deze dag uit uw hand. Maar het is in het geheel niet gewoon. En nog minder vanzelfsprekend. En rechten hebben we al helemaal niet. Het is uw goedheid en trouw, Heere, dat u ons ook vanmorgen weer samenbrengt. En dat ook vandaag weer uw woord verkondigd wordt. En dat we eenmaal en andermaal onder het geklank van uw woord en getuigenis zijn mogen. En dat u er nog steeds mee doorgaat. En we bidden u, Heere, leg het zo op ons hart, dat we ook omtrent deze dingen rechteloze mensen zijn. En dat we het hoofd buigen. En erkennen, Heere, wie zijn wij eigenlijk? Wie zijn wij? Wat is ons huis? Wat is ons gezin en familie? Wat is het geheel waarin wij staan voor u? Dat we het zouden verdiend hebben, we hebben het niet verdiend. En toch geeft u het ons. Maar Heere, laat dan deze dag vol zijn met uw zegeningen. En niet alleen die uiterlijke zegeningen waardoor u ons hier bracht en ons voorziet van alles wat nodig is. Maar mag het zo bij ons te binnen komen, Heere. Van binnen in ons hart en leven. Dat we bukken en buigen voor u, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat moet toch ook de beoefening zijn in het leven van uw kinderen, Heere. Dat de dingen groot zijn en dat u groot bent. En dan kan het niet anders. Dan worden wij heel klein en gering. En dan hebben we geen verdiensten. En Heere, dan smelten we weg van verwondering. En dan leren we u aanbidden. En dan hebben we er niet genoeg aan dat we hier zijn. Maar dan moeten we de inhoud van uw woord kennen. Opdat ons leven gered zij. Opdat die enige troost in leven en in sterven ons deel zij. Opdat we voor u kunnen bestaan, Heere. En opdat ons leven gevuld is met de eer en de dienst van uw naam, u die het waard bent om gediend te worden. Zo bidden we dat voor onszelf. We vragen het voor onze kinderen. We bidden het voor jongeren en ouderen in de gemeente. Wees zo met ons, Heere. U kent ons ook vandaag in de dingen die ons hart beroeren, die ons leven bezet houden en die ons misschien somber stemmen vanwege de nood en de zorg die een intrek in ons leven genomen heeft, misschien al wel heel lang. Als we denken aan het feit dat we alleen zijn komen te staan en er zijn tijden geweest dat het anders was. En rouw vervult ons hart. En moeite en zorg is er in ons leven. Dat kan nog heel recent zijn, Heren. We denken aan de familie Buizer, Terstegen. Deze afgelopen week stonden we aan het graf met kinderen en kleinkinderen en vele anderen. En zij aan wie we denken is onder ons niet meer. Geef ondersteuning in deze weg, Heren, en kracht om verliezen te dragen. Deze familie en andere families en andere alleenstaanden, ach, er is zoveel nood. Er is zoveel geklaag. Er is zoveel gekerm. En het heeft nog een reden ook. Want Heere, we zien dat ons leven vergaat. Ach, wat is ons leven? We tellen onze jaren. Als we sterk zijn, dan hebben we al 70 jaren ontvangen. En als we zeer sterk zijn, 80. Maar misschien behalen we die leeftijd niet. En het beste, uw woord zegt, en Mozes, hij zegt het, en hij kan het zeggen. Want is hij terug op 120 jaren en meer die hij ontvangen heeft, het beste is moeite en verdriet. En we vliegen daarheen. O Heere, red ons leven. En schenk ons het dienen en eren van u. Dat geeft glans over ons bestaan, bij alle zorg misschien. Maar dat geeft inhoud. Mogen we dat kennen, Heere. En als we het niet kennen, leer het ons. En doe het, als het u belieft, door de bediening van uw woord. Er zijn ook zegeningen, Heere. Daarin mag onze zuster Herold delen. Het heeft er lang niet naar uitgezien dat er toch weer een zondag zou komen dat ze opnieuw naar de begeerte van haar hart en naar de lust van haar ziel, dat ze in het midden van de gemeente mocht zijn. En nu geeft u dat toch, vandaag. Op dit ogenblik. Ze heeft ervaren hoe broos het leven is. In het ziekenhuis en daarna, bij alle klachten en moeite. En u hebt haar doorgeholpen tot heden toe. Laat, o Heere, de lofzang in stilheid tot u zijn. Ja, in stilheid. Dan hebben we niet veel behoefte aan veel woorden en aan hoge woorden. Maar dan zingt de mens voor u neer. Heere, geef dat aan haar en geef dat aan ons. En wilt u verder met onze zuster zijn in alle zwakheid van het lichaam. En in de dingen van de ziel. Gedenk haar in alles. Wilt u met ons allen zijn, Heere? We denken aan de anderen die al zo heel lange tijd niet naar de kerk kunnen komen. We behoeven hun namen niet te noemen, maar u kent ze wel. Die ook wel graag hier zouden zijn, maar het kan niet en het kan al zo lang niet. Wilt u ze bezoeken en ontmoeten en uzelf betonen als een God van zegen en genade? Wilt u zo, Heere, met ons zijn deze ochtend? Wij dragen ook aan u op onze broeder dominee Vlietstra. Het lag in de bedoeling dat hij over enkele weken de gemeente zou voorgaan. Maar het zou best kunnen dat dat onmogelijk zal blijken, omdat hij op dit moment in het ziekenhuis ligt. Met allerlei klachten die nog onderzocht worden. Het zal hem vandaag zwaar vallen om, zoals hij zoveel jaren heeft mogen doen, uw woord vandaag niet zal kunnen brengen. Maar mag hij dit ervaren, Heere, dat het woord dat hij gebracht heeft, dat het waar zal blijken te zijn, ook in zijn leven. Gedenk hem en zijn vrouw, ook in deze moeilijke tijd. Heere, wees met uw kerk. Uw kerk die aangevallen wordt. Uw kerk die ook uitgehold wordt. Van binnenuit en van buitenaf. Laat uw koninkrijk komen. Ook vandaag, o Heere, en als op zoveel plaatsen door de hele wereld uw woord verkondigd wordt, mag er dan toch, o Heere, de hoop op u zijn dat het niet te vergeefs is. Laat het ook onder ons zo zijn, Heere. Als vandaag geput zal worden vanmorgen uit dat diepe boek vol symboliek, het profetenboek van Ezechiël. En als er vandaag een vinger zal wijzen en ze zal op ons gericht zijn, geef dat we ons aangewezen weten, ja ten diepste door uzelf. Wilt u ons, Heere, zo bedoelen dat uw woord ingang vindt en laat deze dag onder ons en op vele andere plaatsen een grote in uw koninkrijk mogen zijn, Heere, waarin blijken mag dat u voortgaat en dat u uw wandelingen hebt, ook onder ons, tot eer en roem van uw grote naam, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit Psalm 6. De zesde psalm. Psalm 6, de versen 1, 3 en 4. Psalm 6, het eerste vers. O Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornige gloed. Het derde vers en ook het vierde vers. Psalm 6, de versen 1, 3 en 4. De eerste collecte nu, gemeente, is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. Straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere uit het schriftgedeelte dat we lazen in Ezechiël 4. Daarvan het eerste gedeelte van dat hoofdstuk en ik lees u nog voor de woorden die u vindt in de versen 4, 5 en 6. Ezechiël 4, de versen 4 tot en met 6. Waar de Heere tot de profeet zegt, lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal der dagen dat ge daarop zult liggen, zult ge hun ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren van hun ongerechtigheid naar het getal der dagen, 390 dagen, dat ge de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Als gij nu deze voleindigen zult, ligt ten andere malen neder op uw rechterzijde. En gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. 40 dagen. Ik heb u gegeven, elke dag, voor elk jaar. Tot zover. Geliefde gemeente, 14 dagen geleden hebben we ook geluisterd naar een gedeelte uit ditzelfde profetenboek. Namelijk dat van Ezechiël. Toen de eerste woorden uit het eerste hoofdstuk van Ezechiëls profetenboek. Waarin we gehoord hebben dat de Heere deze priesterzoon. Die met vele anderen door Nebukadnezar en zijn legers naar Babel was gebracht. Dat deze priesterzoon door de Heere werd opgezocht toen hij daar in Babel was. In het 30ste jaar. Namelijk in zijn 30ste levensjaar. In het jaar waarin deze jonge man priester had moeten worden in het heiligdom van de Heere, zoekt de Heere hem op en wijst de Heere hem op een andere roeping. Namelijk niet priester, maar profeet. Profeet in de naam van de Heere. Als een wachter over Israël gesteld. Als een dienaar van de Heere die het woord van God brengen moet. Of ze het nu horen zullen, of dat ze het laten zullen. Ja, zegt de Heere, ik heb u tot een wachter over Israël gesteld. En opdat deze man, deze Ezechiël, het gewicht van de woorden die de Heere op zijn hart zou leggen, ook daadwerkelijk zou voelen, heeft de Heere hem een gezicht gegeven, een visioen. En werd hem de hemelse heerlijkheid van de heilige God geopenbaard. Gezichten Gods. En het gevolg was dat Ezechiël, evenals zoveel eeuwen later Johannes op Patmos, dat Ezechiël neerzinkt aan de voeten Gods en daar als dood neerligt. Wel, dat is Ezechiël en zijn opdracht. En nu komt de Heere opnieuw tot hem, hier in dit vierde hoofdstuk. En we treffen Ezechiël aan als een die een opdracht van de Heere ontvangt, namelijk om de ongerechtigheid van het volk te dragen, op een heel bijzondere wijze, en daar horen we vanmorgen over. Maar centraal staat dit, Ezechiël moet de ongerechtigheid van het volk op zich nemen en hij moet het dragen. Nou, dat bepaalt dan ook de lijn van de prediking van morgen, gemeente. Wij luisteren naar het thema, althans de preek die als thema draagt, het dragen van de ongerechtigheid. Drie gedachten. Het dragen van de ongerechtigheid door het volk van de Heere, namelijk het verbondsvolk. Vervolgens door de knecht van de Heere, Ezechiël. En gemeente dan ten derde nog een keer door de knecht van de Heere. Het dragen van de ongerechtigheid door het volk van de Heere, door de knecht van de Heere. En nog eens door de knecht van de Heere. Mensenkind, nou die aanduiding die zal talloze keren terugkomen hier in dit boek. Dit profetenboek van Ezechiël. Mensenkind, de aanspreektitel van de Heere tot zijn dienaar. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult ge het woord uit mijn mond horen, Ezechiël weet het wel. U zult niets spreken dan wat u uit mijn mond hoort. En u zult niet doen dan wat u als een bevel uit mijn mond horen zult. En ook niet meer dan dat. En ge zult het volk in mijn naam waarschuwen. Welnu, nu is het zover. De Heere zoekt Ezechiël op en hij spreekt hem aan. Hij geeft hem een opdracht. Hoe luidt die opdracht die we in Ezechiël 4 tegenkomen? Moet de profeet uitgaan uit zijn huis en moet hij de straten van de stad of van de dorpen opgaan en moet hij de mensen optrommelen? Moet hij ze naar het marktplein roepen en moet hij dan op een verhoging gaan staan en zeggen: al zo spreekt de Heere, Heere, dit is het wat uit de mond van de Heere gekomen is en wat ik op dit moment tot u in s Heere naam zeggen moet, is dat het? Nee, daar begint het niet mee. Oh, dat zal nog heel veel keren voorkomen. Dat de Heere zijn dienaar erop uitzenden zal om de woorden van God namens hem te spreken. Maar deze keer niet. Jongens en meisjes, Ezechiël, hij moet niet naar buiten. Maar hij moet binnen blijven. En hij moet niet gaan spreken. Maar hij moet integendeel deze keer zwijgen. Het moet niet door de woorden van zijn mond gezegd worden dit keer. Maar door de daden, door datgene wat de Heere hem als opdracht geeft om te doen. Wat dan? Wel, we lezen het eerste vers. Gij mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die voor uw aangezicht en bewerp, of ook wel ontwerp, daarop de stad Jeruzalem. Ezechiël, hij moet een platte steen nemen. Nee, geen gehouwen steen. Maar een steen die gebakken moet worden. Een kleitegel. Een kleitegel die nog niet helemaal hard is. Een schrijftablet. Waarop hij met een ijzeren pen of een griffel iets moet inkrassen. Wel, dat moet hij doen. En dan geeft de Heere hem aan wat hij op die schrijftafel die kleitablet inkrassen, ingriffen moet. Wat dan? Nou, hij moet gaan tekenen. Hij moet, jongens en meisjes, een platte grond gaan tekenen. Nou, dat weten jullie wel wat dat is. Als jullie aardrijkskunde les hebben op school, dan wordt je een platte grond getoond. Bijvoorbeeld van de stad Rotterdam. En je weet wel wat de contouren van die stad is en hoe het eruit ziet en hoe de wegen er naartoe gaan en de ring eromheen loopt. Wel, zo moet Ezechiël een platte grond van de stad Jeruzalem intekenen. De muren van de stad en de belangrijkste straten en het paleis natuurlijk en de tempel, het grootste, het meest indrukwekkende gebouw. Hij moet het allemaal tekenen. Nou, dat is het eerste vers. Maar dan het tweede, het gaat nog verder. Bouw een belegering tegen haar. En bouw tegen haar sterkten op en werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Ezechiël, hij moet niet zomaar de stad tekenen. Nee, hij moet de stad tekenen als een belegerde stad. Met de stormrammen en de belegeringstorens eromheen en het legerkamp met heel veel tenten van soldaten eromheen. Hij moet het allemaal tekenen. Jeruzalem als een belegerde stad. Nou, dat herkent Ezechiël wel. Dat is een schrikbeeld voor hem. Dat weet hij nog goed, want toen is het allemaal begonnen. Toen 5 jaar geleden de soldaten van Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen Jeruzalem optrokken. En daar een zwerm, 10.000 soldaten om Jeruzalem heen lag. En toen de stormrammen en de belegeringstorens in stelling werden gebracht om de stad in te nemen. En toen de stad ook daadwerkelijk gevallen is en de soldaten, de vijandige soldaten, de stad binnenkwamen. En vele mensen meenamen. Dat is allemaal gebeurd. En het staat helder hem voor de geest. En nu? Nu moet hij het tekenen. Waar wijst het op? Ezechiël begrijpt het wel. En de mensen die met hem in zijn huis zijn, zijn vrouw en zijn kinderen en anderen misschien, die aandachtig zien naar wat Ezechiël aan het tekenen is, die begrijpen het ook wel. Het is niet alleen een terugwijzing naar het verleden. Maar Ezechiël, hij is toch profeet? Hij is toch degene die door woord of op welke manier dan ook zeggen moet wat gebeuren moet. Het zal opnieuw gebeuren, kennelijk. Is dit de boodschap van de Heere? Zal het opnieuw gebeuren? Zullen de legers van Nebukadnezar opnieuw komen? En zullen de inwoners van Juda en Jeruzalem opnieuw gevangen genomen worden? En zullen er nog meer meegenomen worden? Ja, zal de stad en zal de tempel misschien verwoest worden? Nou, het is nog niet alles. Een nieuwe opdracht volgt. Vers 3. Verder. Neem u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad en richt uw aangezicht tegen haar, dat ze in belegering komen en ge zult ze belegeren. Dit zei het huis van Israël tot een teken. Ezechiël, hij moet een pan nemen. Jawel, maar dan wel een pan zoals in die tijd gebruikt wordt. Beter kunnen we zeggen een bakplaat. Want de broden van toen, ze werden op een plaat gebakken. En Jeruzalem moet die grote ijzeren bakplaat nemen en die moet hij rechtop zetten. Tussen hem en die schrijftafel, die kleitablet waarop die belegerde stad getekend is. En zo staat Ezechiël daar. Hij aan de ene kant, die bakplaat in het midden rechtop en die schrijftafel voor hem. En zo is er dus een scheiding aangebracht tussen de profeet en de belegerde stad. Wat is de betekenis ervan? Nou, gemeente, precies wat voor de hand ligt. Ezechiël, wie is hij? Ezechiël, hij is de profeet des Heren. Hij is degene die hier de Heren vertegenwoordigt. Hij is degene die dit alles doen moet, maar niet zomaar, maar in opdracht van de Heren zelf. En nu is het de Heren die zelf aan Ezechiël opdracht geeft om uit te beelden dat er een scheiding is. Een scheiding tussen de Heere en zijn volk. Zijn volk, jazeker. Niet zomaar een volk. Het volk dat de Heere uitgekozen had. Het volk dat de Heere vele eeuwen geleden had gered uit Egypte. Het volk dat de Heere al die jaren en eeuwen door verzorgd had. Het volk dat de Heere door de woestijn heen in het land der belofte had gebracht, aan wie de Heere Godvrezende koningen had gegeven. Dat volk dat in Jeruzalem een heiligdom had gehad. Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog geëerd. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Zo gold de belofte. De Heere woonde er en de Heere zou er blijven wonen. Maar nu zal het toch veranderen. Nu is er een scheiding opgetrokken tussen de Heere en zijn volk. Tegen God en het volk van zijn verbond. En niet zomaar een scheiding, nee, een scheiding van ijzer. Het is een ijzeren bakplaat. En wat is die scheiding? Wat is de boodschap? Wat wil de Heere door middel van dit symbool zeggen tot het volk? Welgemeente, het is hetzelfde als wat ooit de profeet Jesaja heeft verkondigd. Het zijn uw ongerechtigheden, o Israël, die scheiding maken tussen u en uw God. Die ijzeren bakplaat, die daar als een scheiding staat, wel, die wijst de ongerechtigheden van het volk aan. Nou, gemeente, dat is de prediking. Dat is de prediking van morgen, zoals ze tot ons komt uit het eerste gedeelte van Ezechiël 4. Een scheiding tussen de Heere en zijn volk. Ezechiël, hij moet het symboliseren, maar het is een zwijgende, maar tegelijkertijd is het een sprekende prediking. Gemeente, dat wordt ons vanmorgen ook getoond. Dat er een scheiding is. Een scheiding tussen de Heere en uw leven. Veroorzaakt door wie? Door de Heere. Heeft de Heere het gewild? Veroorzaakt door uzelf. Veroorzaakt door onszelf. Het zijn uw ongerechtigheden, o Israël. Het zijn uw ongerechtigheden, o volk. Dat er een scheiding is tussen u en uw God. Gemeente, en nu is mijn eerste vraag vanmorgen niet: weet u het? O, dat is wel een rechtmatige vraag. En dat is een vraag die telkens weer gesteld moet worden. Dat is een vraag die ingang zoekt in uw hart, weet u ervan? Is het u bekend dat er een scheiding is tussen u en de Heere? Tussen God en uw leven dat door hem aan u gegeven is? Gemeente, maar niet het eerste is de vraag of u het weet. Maar het allereerste is dat het u verkondigd wordt. Dat het in het woord van God als een feitelijkheid staat. Ezechiël moet, wanneer hij deze opdracht ontvangt, niet allereerst om zichzelf heen kijken. En zien of het volk het wel goed vindt. En of het wel bekend is bij het volk. Nee, Ezechiël, hij moet het verkondigen. Dat is de werkelijkheid van ons leven. En Ezechiël moet allereerst volstaan met die werkelijkheid uit te beelden. De werkelijkheid van de belegerde stad. En de werkelijkheid van de ijzeren plaat die scheiding maakt tussen God en zijn volk. Jazeker, zijn volk. Mag dat ook van ons gezegd worden? Ja, dat mag zeker van ons gezegd worden. Geliefde gemeente, want de Heere heeft recht op ons. Is hij niet degene die onze schepper is? Is hij het niet die ons het leven heeft gegeven? Is hij het niet die van dag tot dag ons onderhoudt en ons draagt? Is hij het niet die het zegt, telkens weer, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Weet het toch, dat er een scheiding is tussen u en mij. Terwijl gemeente er zoveel bemoeienissen zijn van de Heere. Jawel, het volk van Israël was een geheel ander volk dan alle andere volkeren. Het volk van Israël was een zeer beweldadigd volk. Maar geldt het ook niet van ons? Mogen ook wij niet leven onder de adem van zijn woord? En telkens opnieuw mag het woord van de Heilige God ons verkondigd worden. Wat een voorrecht, wat een bemoeienissen van de Heere. Geldt het niet wat we wel eens zingen in een van de psalmen, want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Maar hoor dan, zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wat een voorrecht, een geliefde gemeente. Telkens opnieuw laat de Heere zijn woord u verkondigen. En mag u het lezen. Het is niet vrijblijvend. Maar ondanks dat wordt het als een werkelijkheid ons gepredikt. Er is een scheiding sinds Adam, ons verbondshoofd, samen met Eva van de Heere afviel. En het heeft gezegd en uitgeleefd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Sindsdien en elke dag opnieuw is er een scheiding tussen de Heere en mijn leven. Betekent gemeente dat volk zijn ongerechtigheden moet dragen. Het betekent dat de stormrammen van Gods gericht in stelling worden gebracht. Het betekent dat de stad van ons leven wordt belegerd door de oordelen van Gods heiligheid. Het betekent dat het geschut van de toorn van God tegen ons leven is gericht. Jawel, en dan toch de vraag. Nadat de feitelijkheid van deze werkelijkheid ons in de prediking voor ogen wordt gesteld, gemeente, dan toch de vraag. Weten we ervan? Kent u het? Beseft u het? Is het een zaak die op uw hart ligt? Of is het met ons leven zoals in Jeruzalem? O, 5 jaar geleden waren de legers van Nebukadnezar gekomen. En het volk was ervan geschrokken, want dit was nog nooit gebeurd. 10.000 mensen waren gedeporteerd en zitten nu samen met Ezechiël in het land van Babel. Maar ach, het was al 5 jaar geleden. En dat was het dan misschien wel. En het had wel erger gekund. En als het daarbij blijft, dan zal het wel meevallen. Zo'n vaart zal het dus niet lopen. Maar het zou niet meevallen. Want Nebukadnezar zal opnieuw komen. En de stad zal opnieuw belegerd worden. En het zal erger zijn dan ooit. De stad zal verwoest worden. En de tempel zal neergehaald en met vuur verbrand worden. Hoe het komt? Wel, omdat er een scheiding is. En omdat het volk het niet beseft. Omdat ze gewoon doorleven. Omdat ze niet erkennen dat de Heere recht op hun leven heeft. Wat is de mens toch dwaas? Geldt het ook van u? En van jou? Maar gemeente, de geschiedenis gaat verder. De opdracht die de Heere aan zijn dienstknecht Ezechiël geeft, die is nog niet ten einde. Het zwaarste komt nog. Ik heb het u gelezen in de versen 4 tot en met 6. De profeet Ezechiël krijgt hier een ontzaggelijk zware opdracht. Moet u zich voorstellen, jongens en meisjes. Ezechiël krijgt de opdracht om te gaan liggen. Op zijn linkerzij. Ja, de Heere zegt het er heel bijzonder bij. Op je linkerzijde, Ezechiël. Hoe lang? Een uurtje? Nee. Een dag? Enkele dagen? Een week? Een maand? Nee. Een jaar lang en nog langer. 13 maanden en nog meer. 390 dagen in totaal. De profeet moet gaan liggen. Zo lang. Achter elkaar? Ja, achter elkaar. Eerst 350 dagen op zijn linkerzij. En daarna nog 40 dagen op zijn rechterzij. We zeggen, wat een dwaze opdracht. 390 dagen lang. Eerst de ene zijde. En dan de andere zijde. En hij mag niet spreken. Hij moet zwijgen. En zo ligt hij maar. Nacht en dag en nacht. Week na week. Maand na maand. 350 dagen. En 40 dagen. Onafgebroken. En dan zijn er nog twee dingen. Want voordat hij gaat liggen, moet de profeet een symbolische handeling verrichten. Met allebei zijn handen moet hij een beweging maken naar zijn schouders toe. En hij moet door middel van die symbolische beweging, moet hij de ongerechtigheid, de totale ongerechtigheid, de overtreding en de zonde van het volk, moet hij op zijn schouders leggen. Hij moet de ongerechtigheid dragen. Nou gemeente, begrijpt u het? Dan kan een mens niet meer blijven staan. Dan zinkt hij weg. Dan word je klein en klein en je zinkt neer. En daarom moet hij maar gaan liggen. Zo zwaar is dat gewicht van het pak van de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda. Op hem, de knecht des Heren, legt de Heere het volle gewicht van de ongerechtigheid van het volk. En terwijl hij dat torst, moet hij dus gaan liggen. Dat is het ene. En dan is er nog een opdracht. Als de profeet dan ligt en ligt zoveel dagen lang, dan moet hij met zijn ontblote rechterarm onafgebroken wijzen op de tekening die hij gemaakt heeft, op die kleitablet en die scheiding van die ijzeren bakplaat. Onafgebroken moet hij al liggend daarop wijzen. Waarop dan? Wel op de scheiding die er is tussen de Heere en het volk. Zijn liggen is een prediking. En hij moet wijzen op de belegering van de stad, op het oordeel dat komt. En zo ligt hij er. Onafgebroken. Met zijn ontblote arm uitgestrekt. Zo ligt hij. En zo zwijgt hij. En zo wijst hij. Doet hij het, Ezechiël? Ja, hij zou het dus niet moeten doen. Hij is profeet. Hij gehoorzaamt aan het nadrukkelijke bevel van de Heer. Maar gemeente, jongens en meisjes, laat het wel tot je doordringen wat dat betekent. om daar meer dan een jaar achtereen te liggen en te zwijgen en te wijzen. Zijn arm uitgestrekt als een stille, maar sprekende prediking aangaande het oordeel van God en de oorzaak van het oordeel van God. Wie van ons heeft er wel eens een jaar achtereen op bed gelegen? Jawel, en dan roerloos. En op één zijde. En we lezen, gemeente, in dit teksthoofdstuk niet dat de Heere alle ongemakken die daarbij behoren aan Ezechiël bespaard heeft. Misschien is die wel gaan doorliggen. Het zou best kunnen. En wat een pijn. En wat een stramheid heeft het veroorzaakt. Ja, één ding mocht hij doen. Hij mocht elke dag even een brood bakken. Daar gaan we nu verder niet op in. Maar wanneer dat gebeurd was, en wanneer het gegeten was, dan moest hij ogenblikkelijk weer naar bed. En daar lag hij. Een ellendig en een beklagenswaardig man. En wat zou het opgeleverd hebben? Gemeente, ongetwijfeld de spotlust. Ze hebben hem uitgelachen. Die Ezechiël. Die daar onverstoorbaar ligt. Ja, en dan ook dit nog? De Heere wijst hem erop in het 8e vers dat hij toch echt roerloos moet blijven liggen. Want de Heere bindt hem ook nog eens een keer vast met touwen. Om te benadrukken dat het een strikt gebod is. En dat de roerloze beweging van Ezechiël een prediking moet zijn van het vaste besluit van God. Het voornemen van God. Uitgebeeld in de volharding van Ezechiël die daar ligt. Nog even iets over die jaren. 350 jaar ligt hij op zijn linkerzijde. En dat wijst op de zonden van Israël. En 40 jaar ligt hij op zijn rechterzijde. 350 dagen, u begrijpt het. Heenwijzend naar de 350 jaar van de zonde van Israël. En 40 dagen heenwijzend op de 40 jaren zonde van Juda. En de Heere zegt in het 6e vers: ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. Wat betekent dit eigenlijk? 350 dagen wijzend op 350 jaar. Wel, dat wijst op de vele jaren dat het volk van Israël, de 10 stammen, de Heere ongehoorzaam was. Vanaf de tijd van Salomo en Jerobeam. 350 jaar lang had de Heere geduld gehad met de 10 stammen. Maar toen was het ook gebeurd. Toen waren ze weggevoerd naar het land van de Assyriërs. En die 40 jaar, wel, dat wijst op de tijd sinds de reformatie van koning Josia. Koning Josia had het goede voorbeeld gegeven. Maar het volk was met die reformatie niet meegegaan. Het had zich verhard en het had zich van de Heere afgekeerd. En nu moet Ezechiël in die 350 dagen, wijzend op 350 jaar ongerechtigheid van Israël, en die 40 dagen, wijzend op de 40 jaar ongerechtigheid van Juda, dag na dag uitboeten. En wat bedoelt de Heere ermee? Gemeente, dit. Dat de Heere geen zonde overslaat. Dat de Heere geen jaartje overslaat. Maar dat hij al die zonden gedenkt. En zo ligt de profeet daar, dragend de ongerechtigheid van het volk. En wat betekent het? Gemeente, wat is de prediking ervan voor ons? Ik trek een dubbele lijn. Allereerst letten we op Ezechiël. Gemeente, hoe ligt hij daar? Hij ligt daar als profeet. Als profeet door de Heere gezonden. Niet zomaar als een privépersoon, maar als de profeet die door de Heere in het ambt van profeet van het woord des Heeren was gesteld. En als ik nu vanuit die oud-testamentische ambtsdrager de lijn trek naar ons. Nee, dan ga ik vanmorgen, gemeente, niet spreken over de ambtsdragers. Maar dan gaat het over het ambt. En dan gaat het over de bediening van het woord van God. Was Ezechiël niet degene die spreken mocht? Alzo spreekt de Heere, Heere. Had de Heere tot hem niet gezegd: mensenkind, ga heen. Kom tot het huis van Israël en spreek tot hen mijn woorden. En nu bent u vanmorgen in de kerkgemeente. En nu zitten wij vanmorgen opnieuw onder de dienst van het woord. En nu zeg ik u, nu is vanmorgen opnieuw een vinger uitgestoken. Nu is een arm uitgestrekt die heen wijst naar de belegerde stad Jeruzalem en naar de ijzeren bakplaat. Dat is vanmorgen de dienst van het woord. Gemeente, voelt u het gewicht wanneer het woord van God ons verkondigd wordt? Ik zei het al, we zitten niet vrijblijvend onder de prediking. Vanmorgen wordt er in de bediening van het woord van God een vinger uitgestoken. Allereerst naar die ijzeren plaat. Naar het feit dat er van nature een scheiding is tussen u en de Heere. Vanmorgen, gemeente, wordt het ons op het hart gelegd. Of u het horen wilt, of dat u het laten wilt. Vanmorgen wordt het ons gezegd. Er is een scheiding van nature. Van nature is er een scheiding tussen God. Die God die u het leven gaf. Die God die voor u zorgt. Die God die u onder zijn woord brengt. Een scheiding tussen God en uw leven. Een mens leeft, gemeente, zoals die leeft. Buiten het paradijs. Buiten God. En zonder God. En tegen God. Dat is de dienst van het woord van God. Dat is ook de roeping van de dienaren. Dat mogen ze niet overslaan. Kijk maar naar Ezechiël. O jawel, dat volk had liever dat hij van zachte dingen sprak. Maar de Heere zegt tot Ezechiël: Ezechiël, dit is het woord dat je spreken moet. Dat je spreken moet met een zwijgende mond en met een uitgestoken arm. Opdat het volk het weet dat er een scheiding is. En dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. En diezelfde uitgestoken vinger, die wijst op de belegering van de stad. Weet het, o Jeruzalem, dat de stad aanstonds opnieuw belegerd zal zijn. En weet het, dat de Heere de zonden van ons leven niet zomaar accepteert, maar dat Hij een God is die bezoeking doet, en dat Hij de schuldigen niet onschuldig houdt. U zegt, ja, maar dat was de prediking in het Oude Testament. Toen werden de dingen zo scherp getrokken. Zo geldt het toch niet meer? De Heer Jezus is toch op aarde gekomen? En dan klinken er toch andere tonen in de prediking van het woord van God. Als er opdracht gegeven wordt aan de apostelen, dan geldt het toch: predik het evangelie. Gemeente, u weet het toch wel. Dat er niemand meer en niemand intensiever deze tonen heeft aangeslagen in zijn prediking als juist de Heer Jezus. Was het niet Johannes de Doper die van hem, van de Heer Jezus, van de grote profeet en leraar heeft gezegd: wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Zijn tarwe zal hij in zijn schuur vergaderen. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Geliefde gemeente, hebt u er alles onder gebeefd? Kent u iets van het vrezen dat daar toch bij hoort? Wanneer de Heere Jezus zelf deze woorden spreekt en ze ook zijn dienaren prediken laat. Een uitgestoken vinger in de bediening van het woord, wijzend op de scheiding tussen God en mens en op het oordeel dat daarop komen zal. Nou, gemeente, dat brengt me op de tweede lijn. Want we moeten niet alleen zien op Ezechiël en op de dienst van het woord zelf. maar op de ongerechtigheid. De ongerechtigheid van het volk die de profeet dragen moet. En waarom moet de profeet het dragen? En waarom moet hij dit prediken? Wat is het doel van die prediking? Terwijl hij daar zwijgend op zijn bed ligt. Zoveel dagen en maanden lang. Wat bedoelt de Heere ermee? Wel, gemeente, dit. Dat het volk die ongerechtigheid zou gaan dragen. Dat het volk het gewicht zou gaan voelen van de dingen die ze tegen God, tegen haar schepper ondernomen heeft. Opdat de zonde haar tot een last zou zijn, een zware last, waar ze niet meer onderuit kan. Opdat het volk het zou gaan belijden. O Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom, ik zal uw gramschap moeten dragen, Heere. O Heere, wees mij de zondaar genadig. Daar gaat het om. Wel, daar gaat het vandaag ook om. Daarom is die vinger uitgestrekt. En daarom blijft Ezechiël daar maar liggen. En daarom klinkt die prediking nog steeds. De prediking van de scheiding. En de prediking van het oordeel. De prediking van die profeet die de ongerechtigheid draagt. Gemeente, daar is het de Heere om te doen. Dat die ongerechtigheid die Ezechiël draagt op dat volk zou komen. Dat ze het zouden weten en beseffen. En dat ze nog maar één ding over zouden houden. Genade, o God. Genade. Hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. En wanneer u met uw oordelen komt, Heere, wanneer die legers van Nebukadnezar opnieuw komen, we hebben het verdiend. We hebben het ernaar gemaakt. Want we hebben van u afgehoreerd. En we zijn de afgoden nagegaan. Geldt het ook niet in ons leven, geliefde gemeente? Moeten we het niet zeggen? Kent u zichzelf? Wanneer u iets van de boosheid en de ongerechtigheid die in uw binnenste is, ziet, moet u het dan niet zeggen? En is het uw geweten niet die u aanklaagt, dat u tegen al de geboden van God zwaar hebt gezondigd en geen daarvan gehouden? Wel, wanneer dat wegen gaat, dan heeft de prediking van die uitgestoken arm effect. En dan zal er gebeuren waartoe de Heere dat woord prediken laat. U zegt, is dat dan het laatste wat van deze geschiedenis gezegd kan worden? Moeten we dan vanmorgen eindigen in de mens? Al is het dan misschien in de verootmoedigde mens, de mens die de schuldbrief heeft thuis gekregen en die zich tot de Heere gewend heeft in berouw en boetvaardigheid? Is dat de toespitsing van de prediking van vanmorgen? Nee, gemeente, er is nog wel iets anders te zeggen. En wat is dat dan? Wel, gemeente, dat is de ontoereikendheid van de bediening van Ezechiël. En dat is tegelijkertijd de ontoereikendheid van de bekering van een boetvaardig mens. Want wanneer die vinger mij gaat aanwijzen, wanneer het in mijn leven wordt, zoals in het leven van David, tot wie Nathan het zei, gij zijt die man. Wel, geliefden, dan is mijn boetvaardigheid en mijn berouw ook niet iets dat mij bij God waardig maakt, waardoor ik voor de rechterstoel van de Heere kan bestaan, hoe onmisbaar die verootmoediging en die boetvaardigheid ook zijn. Daar zie ik Ezechiël liggen. In zijn zwijgende prediking van die uitgestoken arm, beladen met de ongerechtigheid van het volk. Maar gemeente, hij kan dat volk niet redden. Hij kan de zonde van dat volk dat hij draagt, hij kan het niet wegdragen, al was Ezechiël tientallen jaren blijven liggen. Hij kan het niet verzoenen. En daar zie ik een boetvaardig mens. Een smekeling voor Gods troon. Noem hem David. Of Manasse. Of De tollenaar in de gelijkenis. Of Saulus op de weg naar Damascus. Die iets voelt van het gewicht van de ongerechtigheid. En die de smaad en de toorn van de Heere dragen moet. En de Heere daarin ook billigt en zegt: Heere, uw vonnis is rechtvaardig. Maar ook die smekeling is niet in staat om de ongerechtigheid weg te dragen. Maar weet u, en u bent me misschien al voor, daar zie ik een ander, die meer is dan Ezechiël. Hij, de grote profeet en leraar, die van God gekomen is om de zaligheid te openbaren. Niet alleen in zijn woord, en niet alleen in de wonderen en de tekenen die hij gedaan heeft, maar in de weg die hij ging. In de weg van zijn lijden en sterven. De Heere Jezus Christus. Hij is het die de ongerechtigheid gedragen heeft. Wat is er van hem geprofeteerd? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En zo zal hij zaad zien. Zo zal hij vrucht zien. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hoe zal hij rechtvaardig maken? Hoe zal hij de zonde verzoenen? Hoe zal hij de zaligheid geven? Wel, van hem is geprofeteerd. Hij zal hun ongerechtigheid dragen. Jesaja 53. Hij zal hun ongerechtigheid dragen. Hij zal doen wat Ezechiël niet kan doen. En waartoe geen enkele zondaar in staat is. Want ik heb genoeg aan mijn eigen zonde. En als ik mijn eigen zonde moet uitboeten, dan zal ik het tot in eeuwigheid moeten uitboeten. Maar nu wijst die uitgestoken arm van Ezechiël verder dan wat zichtbaar is. Hij wijst op Jeruzalem, geliefde gemeente. Hij wijst op de stad die van God verkoren is. En buiten de muren van die stad is het gebeurd. Daar heeft er één gehangen, die de ongerechtigheid gedragen is. De ganse toorn van de zonde van het menselijk geslacht heeft hij op zich genomen. En in de prediking van de dienaren van het woord, in de prediking van allen die in de weg van Ezechiël gewezen hebben op Jeruzalem, dat van God gescheiden is. Van dat Jeruzalem dat het zich waardig gemaakt heeft om belegerd te worden. In de prediking van die allen mag het niet ontbreken. Dat in het wijzen op Jeruzalem tegelijkertijd ook gewezen wordt op één. Die buiten Jeruzalem geleden heeft. Die de weg van zijn vader hem gewezen ook vrijwillig is gegaan. Want dan zie ik, gemeente, daar op Golgotha ook een uitgestoken arm. Namelijk toen God de Vader op zijn zoon de volle last van de toorn vanwege de zonde heeft gelegd. En hij heeft het geboet. Hij heeft het gedragen. Hij heeft het doordragen. Hij heeft het weggedragen. Want daar, buiten de muren van Jeruzalem, heeft het geklonken. Het is volbracht. Ik heb voleindigd, o mijn vader, het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu zijn ze er niet meer. Wat niet? Die zonden en die ongerechtigheden. En nu is het er niet meer, de scheiding. Want de Zoon van God, hij heeft de scheiding weggenomen. Het voorhangsel is gescheurd in zijn sterven. En er is nu een vrije toegang. Een vrije toegang tot de Heilige God. In het bloed van de Heere Jezus Christus. Nu zijn ze er niet meer. De zonden en de ongerechtigheden. Voor wie? Voor allen die zich de schuld toe-eigenden. Die het zich gingen aantrekken. Dat er een uitgestoken vinger was in de prediking. Een uitgestoken vinger op hun eigen leven. Die het zich toe-eigenden. Dat er een scheiding was tussen de Heere en hun ziel. En die de Heere gingen rechtvaardigen. In de oordelen die billig waren. En die de Heere gingen erkennen als een God die recht deed. En die zo arm waren en zo nooddruftig. Dat ze buiten deze Zoon van God niet meer konden blijven. Niet meer buiten hem, die zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Die met de overtreders is geteld geweest. En die veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Geliefde gemeente, dit is de prediking. Aangewezen door een aangrijpend gebeuren. Door een man die zo lang liggen moest. En in zijn zwijgende prediking toch sprak, jawel, van zonde. Maar ook van genade. Van oordeel. Maar ook van gerechtigheid. En dit is de prediking die ook vanmorgen aan uw hart is gelegd. Amen. We zingen Psalm 85, de versen 1 en 3. Psalm 85, het eerste en het derde vers. Wij zullen u de Heere danken en bidden. Zo kwam Heere vanmorgen tot ons het woord aangaande Ezechiël, de knecht des Heeren. Maar door hem en boven hem uit het woord aangaande u, o Heere Jezus Christus, de volmaakte knecht des Heeren. U die de ongerechtigheid gedragen hebt, en dat tot het einde toe. Meer dan Ezechiël, meer dan alle dienaren. Wilt u uw werk in ons midden doen, Heere? Wilt u met uw Heilige Geest ons het gewicht van de werkelijkheid van ons leven op het hart leggen? We kunnen er wel over praten en we kunnen er wel over preken. Maar Heer, het moet van u komen. Dan heeft het gewicht. En dan zullen we het weten. Dan zullen we het echt weten. En dat zal, ja Heer, dat zal, en zo bedoelt u het, dat zal een heilzaam weten worden. Maar dan zullen we het ook wel weten wat dat is, dat we tegen u gezondigd hebben. En dat er een scheiding is. Die scheiding, Heere, die we nog dagelijks optrekken. Wat een schuld. En ook in het leven van uw kinderen, Heere. Want het is niet alleen gesproken tot een onbekeerlijk volk dat van genade niet weet. Maar het is ook gesproken tot een volk dat er wel van weet. En dan is die scheiding nog veel aangrijpender. O, alles wacht, Heere, op uw werk. Op het werk van die grote profeet en priester en koning, de knecht des Heeren. Die zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld. En hij zal zaad zien. Het gaat niet om het zaad en om de vrucht van de dienaren. Maar het gaat om uw vrucht, Heere. En dat is gewaarborgd. Dat is van eeuwigheid al verzekerd. Want het welbehagen van u, de heilige God, gaat door zijn hand, vruchtbaar en profijtelijk heen, tot in eeuwigheid. En dan zal het toch gebeuren, dat u een volk zult hebben, ja uit die goddelozen. Maar ze zullen er zijn, en ze zullen tot uw eer en lof hun stem verheffen, en dat tot in eeuwigheid. Heere, geef ons er ook wat zicht op, opdat het waar mag zijn, opdat we er moed aan mogen ontlenen, dat uw werk toch doorgaat, Heere, ook in ons midden. Zegen uw woord, neem weg wat verkeerd was. En mag het zijn, Heere, als de deur van het evangelie opengaat, dan mogen we ingaan. Maar als de deur gesloten bleef, Heere, dan mogen we toch kloppen. Dan mogen we toch vragen. Wilt u dan maar openen, Heere? O, doe het. In uw gunst en ontferming. Breng ons ook vanmiddag weer samen. We bidden u voor de doopouders en hun kinderen. We bidden u voor ons allen. Geef ons dan zegen onder de bediening van uw woord. Ook onder het zichtbare woord. Om Christus wil. Amen. We zingen gemeente tenslotte het vierde, het laatste vers uit Psalm 85. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.